Deze podcast is mede mogelijk gemaakt door Hendrix Gin en Pimenton.
Hendrix Gin is een gedestilleerde Schots gin met een kenmerkende infusie van rozen en komkommer. Probeer nu ook de fruitige variant Grand Cabaret.
Pimenton is dé webshop voor foodies. Ze hebben meer dan 1000 ingrediënten van over de hele wereld die ze snel en voordelig versturen vanuit België.
Ook bij ons geldt geen 18, geen alcohol. Jeroen, wat is de lekkerste of de meest smerige risotto die je ooit gegeten hebt?
Ja, dan kies ik toch voor de meest smerige, omdat het aantal keren dat ik echt lekker risotto gegeten heb, vaak op de vingers van één hand te tellen is. En vaak als ik het zelf maakte. Ik had deze zomer weer een bijzonder smerige te pakken.
En, vertel.
Ja, wij waren op een camping en daar aten we met een groter gezelschap. En daar had iemand het onzalige plan opgevat om voor een groot gezelschap vegetarische risotto te maken. En dat was dus een helemaal, ja, zo'n dikke, te zware massa geworden.
Ja.
Met vegetarische bouillonblokjes die veel te ver waren ingekookt. Dus dat was heel zout.
Lekker zout, ja.
Ja, en dan zat er ja, een soort van, ik zou bijna zeggen, ratatouille groente doorheen. Dus het was hele dikke, stevige risotto. Met dan af en toe wat snotterige vlokken aubergine en courgette tussendoor.
Nou, het begint goed al.
Oh, echt. Nou. En heel erg stodgy. Ik bedoel echt, zeg maar...
Ja, van gewoon, betonblok.
Ja, betonblok. Ja, ja. Maar ik had ontzettend honger. Is toch opgegeten.
Drama.
Wat schaft de podcast? Gaat over lekker eten en drinken, zelf koken en buiten de deur eten. Het is voor iedereen, van de beginnende tot de ervaren thuiskok.
Alle recepten en tips uit de podcast staan in de show notes op watschaftepodcast.com. Op Instagram, Facebook en Twitter delen we doorlopend wat we koken en eten.
Elke aflevering starten we met een drankje, dan bespreken we onze culinaire ervaringen en staat één onderwerp centraal. Deze aflevering gaat over risotto. En dat is een klassieker uit de Italiaanse keuken. Een ontzettend veelzijdig gerecht, zoals Jonas straks gaat vertellen, waar je heel veel kanten mee op kan. Maar het is ontzettend moeilijk om om het buiten de deur goed te eten. De meeste restaurants is het niet te eten en het is best moeilijk om te maken.
Ja, terwijl het zo simpel is, hè? Ja, we gaan het hebben over wat risotto is, wat voor rijst je daarvoor kan kiezen, want er zijn er veel meer dan... De ene risotto rijst zonder afzender van de rijstkorrel in de supermarkt. Tips hoe je het goed moet maken en we eindigen met veel recepten.
Ja, en hier voor mijn neus staat een bordje risotto die Jonas net heeft gemaakt. Hij neemt al stiekem een hapje. Maar ik heb ondertussen ook even een glaasje ingeschonken.
Ja, want bij een glaasje hoort een hapje. Nou, dat is, ik pak hem erbij, Jeroen. Het is in een wijnglas, rode wijn. Ik kijk eens even naar de kleur. Hij heeft een hele mooie soort van roestbruine kleur. En een verloop heeft hij er ook in zitten. Ja, en qua geur, hoe zou jij dat omschrijven?
De geur is wat mij betreft bloemig. Je ruikt dat hij al wat ouder is. En als je hem proeft, is hij heel licht en elegant. Maar in de geuren zitten ook wel hints van drop. En... Wat diepere geuren. Dit is een...
Dit is een toppertje, Jeroen.
Ja, het is een toppertje.
Er zit ontzettend veel lengte in, zoals ik van jou geleerd heb.
Ja.
Want je neemt de eerste slok die je neemt, is dan... Er zit wat tannine in.
Ja.
En een beetje fruitig ook wel. Ja. En een beetje zuurig. Maar daarna komt een soort van... Alsof je, ja, hoe zou je het zeggen? Voor een open haard zit en het vuur langzaam over je heen
komt. Ja. Wat dit is een Barolo.
Ah, dat hoopte ik eigenlijk.
Ja, ik heb overlegd met Xavier Kat van Okhuizen wat we gingen maken. En zei, ja, risotto is zo veelzijdig, kan je heel veel kanten mee op. Toen vertelde ik dat jij paddenstoelen had geplukt. Dus dat we waarschijnlijk met paddenstoelen gingen maken. Zei, nou, dan zou ik daar een oudere Barolo bij schenken. Want dat geeft een hele mooie combinatie. Dus dit is een Ceretto uit 2015. Mensen denken vaak dat Barolo zwaar is. Heeft u de reputatie van de grote wijn en dat associëren mensen meteen met zwaar.
En dat is niet zo, hè? Want ik heb in de zomer in Italië een keer Barolo gaan proeven. En toen dacht ik, Het is helemaal geen smaakknaller of wat dan ook. En heel subtiel, een beetje Bourgogne-achtig complexiteit.
Ja.
En nou, wat we erbij eten, we eten risotto. En ik heb een risotto gemaakt die gemaakt is met de rijst, waar ik zo veel meer over ga vertellen. Die uit de buurt komt van de Piemonte, waar ook de Barolo vandaan komt. En dit is een gerecht wat komt uit Ligurië, wat er tegenaan ligt. En het grappige is namelijk, het is een gerecht met gedroogd eekhoornsbrood. Ik heb er wat verse bij gedaan die ik geplukt heb. Want ja, dat is, ik heb weer paddenstoelen gevonden. En, maar er zit ook anchovies doorheen. En er zit ook tomaat bij.
Ja. Dus dat is een umami-bom van de eerste orde.
Hij past er goed bij, hè?
Hij past heel goed. En hij wordt. En wat ik ook leuk vind, is dat hij nu. Die tannines die hij in eerste aanleg een beetje had. Die zijn nu minder prominent. Ja, doordat je die vettigheid hebt van die risotto. En dat zout. En tegelijkertijd komt juist die lengte en die rokerigheid. Die komt meer tot zijn recht. Omdat ze feitelijk een soort van. Bij wijze van spreken. Een podium hebben om op te staan.
Ja, en wat ik het grappig vind. Dus ik heb voor het eerst het gerecht gemaakt. Maar. Wat ik wel geleerd heb, is dat risotto's kunnen ontzettend vettig en zwaar zijn. En dat is dus deze helemaal niet. Nee. Er zit heel weinig olie doorheen en heel weinig boter doorheen. En ik dacht, nou, dat is echt een soort van ontploft in je gezicht. Maar het is toch wel best wel subtiel.
Ik vind hem heel subtiel. Wat heb je de afgelopen dagen uitgesproken, Jonas?
Oh, ik neem even een hap nog.
Ik kan hier wel aan wennen trouwens, dat we gewoon bij de podcast ook meteen wat te eten en te drinken hebben. Ja,
dat vind ik ook, ja. Ja, wat heb ik gedaan? Nou ja, zei het al. Zodra het regent en het lekker weer wordt, dan gaat mijn hart sneller kloppen. Mijn paddenstoelen plukhart, want ik heb het virus enorm te pakken. En ik heb eekhoornsbrood gevonden. Dus ik heb een plek gevonden en ik ben er al 3 keer terug geweest. En elke keer is het a place that keeps on giving.
Ja?
Ja. Ik ga morgen weer.
En verschijnen ze dan ook op dezelfde plek? Of staan ze...
Ja,
okay.
Ja, ik was aan het lopen door het bos en ik zag zo... Ergens in het gras zag ik dus een paddenstoel staan. En ik had dat nog nooit gevonden. Ik heb er 1 keer gevonden. Of 2 keer, maar 1 keer echt. Dat het een goede was. En ik zag hem staan en dacht, nee, dat is eekhoornsbrood. Gewoon ontegenzeggelijk.
Meteen.
Dat is het, ja. En toen keek ik naar rechts en dan zag ik helemaal tussen de bomen onder de bladeren. En want het heeft namelijk de bovenkant even echt de kleur van dorre bladeren.
Ja, dan chocoladebruin bijna.
Ja,
mij,
dan zie je een soort van zo'n bolletje zo op de grond. Met de bladeren. En dan zie je, komen ze eruit. En als je ze eenmaal ziet, dan zie je ze overal staan.
Top.
Ik heb het vers gemaakt met pasta. Met verse pasta was heerlijk. En veel te veel eekhoornsbrood erin gegooid. Ik denk, dat is echt onwijs veel gram erbij. Ingevroren, in kleine stukjes gesneden. Dat je het gewoon gooit in 1 keer in de pan. En gedroogd. En dat zijn we nu aan het eten.
Ja, ik vind ze ontzettend lekker. En die plek die moet je maar even geven. Want dan zal ik ook af en toe in de auto stappen om naar heen te rijden.
Maar dat blijft dus ons, Jeroen.
Ja.
En wat ik verder gedaan heb, dat vind ik eigenlijk ontzettend leuk. Dat vind ik sowieso het leuke van de podcast. Is dat je dus allemaal nieuwe dingen uitprobeert doet. En ik ben dus inderdaad door de cocktailaflevering helemaal begeisterd ook om cocktails te maken. Ik heb wel een afspraak met mezelf gemaakt, 1 per dag. Ja. Niet meer, want dat is anders word je wakker met mega koppijn. Ik kan eigenlijk helemaal niet tegen sterke drank. Dus ik ben, maar ik vond de martini, had ik nog nooit gedronken. Die heb ik in die podcast voor de eerst gedronken. Ja. Vond ik zo ontzettend lekker.
Wat een ontdekking, hè?
Ja, en die ben ik nu zelf aan het maken. En ik heb wel de gin gevonden die Timo had gebruikt. Maar de vermoed, daar moet ik nog even verder naar zoeken. En jij?
Ja, de vermoed is een aardig bruggetje. Ik heb een vermoed gekregen van een vriendin. Een Carucci, dat is een vermoed die is gemaakt van Barbera. En Barbera is een rode wijn, ook uit de Piemonte.
Oh ja, daar ken ik het van. Maar dat is toch het zusje, het goedkopere zusje van de Barolo, toch?
Precies, het goedkopere zusje van de Barolo. En daar gaan wij overigens, hoop ik, binnenkort meer over leren als wij natuurlijk naar Piemonte gaan.
Ja, fingers crossed.
Precies. En dat is heel lekker, want dat is dus een vermoed waar je die Barbera achtergrond ook nog in proeft.
Oh, grappig zeg.
Dus daar ga ik binnenkort een Negronietje mee maken.
Ja. En wat voor gin ga je dan gebruiken?
Ja, ik denk dat ik dan voor een drogere, klassiekere gin kies.
Ja. Dus meer Gordons-achtig.
Ja, een Beefeater, een Gordons of een Tanqueray in die hoek, zeg maar. Niet te floraal. Dus dat was een succes. En verder heb ik alweer een tijdje geleden van Titi Waber van Restaurant Blauw. Heb ik een potje sambal Nonna Carolina gekregen.
Wat
zij
is
maakt,
dat?
Ja, zij maakt natuurlijk, Titi maakt verse sambals. En zij heeft ze voor het eerst gemaakt van Carolina Reapers. De heetste peper ter wereld.
Ah, ja, ja, ja.
Nou, dat vond ik wel interessant om te proeven. Vooral mijn oudste zoon is ook nogal een fire eater. Dus die zijn kom maar door. Maar ik moet zeggen, ik was voorbereid op het ergste. Maar hij was ontzettend lekker, heel aromatisch en wel echt pittig. Maar goed te doen. Dus dat vond ik ook een echt eye-opener.
Ja, dat vind ik dus heel moeilijk met die hot sauces. Ik proef alleen maar onwijs verbrande tong, hitte. En kan jij dat dan wel de andere dingen eruit halen?
Ja, nou, dat zijn twee dingen. Dat is natuurlijk, enerzijds is dat of zo'n saus niet alleen op hitte gemaakt is, maar ook op smaak. En zij heeft hem ook echt wel op smaak gemaakt. Er zit nog veel meer doorheen. Er zit ook, volgens mij zit er tomaat doorheen. Ik denk dat er gefermenteerde visjes doorheen zitten. Dus er zitten al veel meer lagen in. En het is wel zo dat je natuurlijk je smaak moet ook wennen aan die pittigheid. Dus, maar als je dat eenmaal hebt, ik vond dit erg lekker. Ik heb hem een aantal keer door de nasi gedaan. En dat hele potje is opgegaan. Dus dat vond ik, dat was leuk.
Nou, mooi. Op onze site hebben we ruim 400 recepten staan. Maar voor meer dan 200 ingrediënten moet je toch echt even naar een speciaalzaak gaan of een toko.
Ja, en vanaf nu kan je die dingen online vinden bij onze partner pimenton.be. Dat is de webshop voor foodies en hobbykoks.
We hebben inmiddels al onze recepten gekoppeld aan een webshop. Bestellen gaat dus heel makkelijk. Het is alleen klikken op een link in de ingrediëntenlijst.
Ja, en Pimenton zit in België, maar bezorgt in de hele Benelux voor €3,95. Ga naar pimenton.be om te bestellen.
En leden van de Brigade krijgen 12% korting. En de actuele kortingscode vind je onder andere in de nieuwsbrief. Nou, tijd voor risotto.
Ja.
Ik heb hem al bijna op, moet ik zeggen. Ik had honger. We willen het over risotto hebben, want dat is... Ja, je zei het al net in het begin, het is een mooi, maar een duivels moeilijk gerecht. Om het echt goed te krijgen, daar ben ik ook nog wel achter na alle research, er zit hem in kleine dingetjes.
Mm-hmm.
En jij had het over de vieste die je had gegeten. Nou, ik heb mijn lekkerste ooit gegeten in Sicilië.
Oh ja?
Ja, dat was misschien ook wel de setting met mijn huidige vrouw, maar we kenden elkaar toen net.
Mm-hmm.
En dat was, wat ik er heel grappig aan vond, was een keer wat anders dan je normaal kent. Dat was er eentje, volgens mij met kreeft.
Mm-hmm.
Of met garnalen, dat ben ik vergeten. Maar er zaten dus er zat maanzaad overheen. En aan de zijkant zat een bisque, een soort van beetje een bisque saus. En elke keer pakte je dus met je vork een hap van buiten naar binnen. Dan had je een beetje van die hele lekkere bisque-achtige saus, wat je misschien ook al kent van...
Bouillabaisse?
Ja, bouillabaisse, mm-hmm. Ja. Zo'n soort smaak. En dan de risotto, heel goed gemaakt. En als laatste kwamen dan die maanzaadjes, die knesperen zo in je mond. En het was echt ontzettend goed.
Klinkt goed.
Dus,
maar misschien moeten we het even hebben over wat risotto eigenlijk is. Kun je dat uitleggen, Jonas?
Ik kan het zeker uitleggen. Ja, ik heb er, ben er lang genoeg mee bezig geweest, kan ik je vertellen. Daarvoor heb ik, moet ik zeggen, ik heb een kookboek. Dat heb ik al een tijdje gehad. Dat is... Tutto Risotto van Florine Boucher. Een bekende culinaire journalist. Die mm-hmm. heeft een tijdje daar gaan wonen in de Po-vlakte. En heeft zich helemaal toegelegd op risotto. Dat is een fantastisch boek. Zal ik op de site zetten.
Ja.
Ik weet niet meer of het nog verkocht wordt. Maar je kan het nog wel tweedehands vinden. En daar gaat gewoon alles over risotto. Mm. Dus dat heb ik daarbij gebruikt. Het is een gerecht met rijst.
Ja.
Met bouillon en met smaakmakers. Dus okay. Het is eigenlijk een vrij simpel gerecht.
Ja.
En de Italianen zeggen dat het rijst is die romig gemaakt wordt door boter en kaas. Wat je als het laatste eraan toevoegt. Maar het punt is, die rijst die gaart anders dan je gewend bent. Okay. Het is niet dat je hem kookt, maar je moet ervoor zorgen dat de bouillon wordt opgezogen door de rijstkorrel.
Je weekt hem bijna.
Ja, weken. Dus de denkt
een als een couscous of...
Ja, die stoom jij, Jeroen.
Oh ja.
Ja, tegenwoordig.
Oh ja.
Wrijven en stomen.
Damn. Ja.
Nee, maar... het idee is dus ook, wat ik denk dat veel mensen verkeerd doen, wat ik in ieder geval verkeerd deed, is dat je de bouillon erbij gooit bij de risotto en dan gewoon kookt.
Ja, heet. Hard koken.
Nou, dat moet je dus niet doen, want dat heeft geen zin. Dan gaat de rijstkorrel niet sneller van het vocht opnemen. Dus dat is een belangrijk ding. En de rijst is anders. Daar zal ik zo veel meer over vertellen, mm-hmm. maar wat je wil aan de ene kant... een bite hebben, dus een droge rijst hebben. Ja, een
soort van al dente wijnen, zoals met sushi.
En dus, zoals basmati rijst en pandan rijst. Wat zijn langvormige rijstkorrels die ja, los van elkaar zijn. Maar je wil ook een plakkerige, smeuïge rijst hebben. Ja. En dat is veel meer de sushi rijst of ander soort rijstsoorten. Ja. Maar dat is dus het is een soort van perfecte combinatie van die twee dingen.
Helder.
En wat jij al zei, het kan enorm slecht gemaakt worden in restaurants.
Ja, ik bedoel, bijna hetzelfde als met pasta. Verschrikkelijk, een slechte risotto is echt heel verschrikkelijk.
Ja.
Maar Jonas, jij gaat ons vertellen hoe wij de perfecte risotto maken.
Zeker, want de perfecte risotto, daar is veel over te doen, want die is er namelijk niet echt. Hoe vind jij hem lekker?
Ja, ik vind hem lekker als hij alonda is. Dus als hij golvend is.
Ja. Dus veel vocht.
Nou, wat ik vooral lekker vind, is als hij niet stodgy is. En
stodgy? En, bedoel je?
Bedoel ik dat het niet zo'n dikke klont is. Dat het geen te dikke havermout is die je zit te eten.
Waar je een soort van sneeuwbal van kan maken en iemand zijn gezicht
kan
gooien.
Ja, wat ik deze zomer had, dat wil ik niet. Nee, ik wil dat hij, en mijn beste ervaring is als hij inderdaad bijna papachtige dikte is.
Nou ja.
Maar ik moet zeggen, die we nu voor onze neus hebben staan, die is niet papgolvend, maar die is toch lekker. Dus misschien ben ik mijn definitie van perfect wel aan het verschuiven.
Ja.
Hoe zit dat eigenlijk met die consistenties?
Er zijn eigenlijk drie soorten, wat jij zegt. Dus de eerste versie is alaonda, vloeiend. Ja. Nou, dan trek je dus met een houten pollepel, trek je een streep, vloeit die meteen dicht.
Ja.
Dus snel vloeiend. De tweede is alaonda priga.
Ja.
Dan gaat hij traag dicht, die streep.
Ja.
En de laatste die we nu aan het eten zijn, is droog. Ascuto, dat is geen vocht meer. Dus dan is eigenlijk de vocht helemaal weg. En dat is een beetje afhankelijk van wat je lekker vindt. Wat jij lekker vindt. De rijst die je gebruikt. Want de rijst die we hier gebruikt hebben, die heeft een karaktereigenschappen om het vocht snel op te zuigen. Waardoor er ook minder zetmeel uitkomt. En dat het dus minder bindt en minder saus bij zit. En de streek.
En de streek heeft natuurlijk weer met de soort rijst te maken ook vaak.
Ja, ja, zeker weten.
Goed, hoe komen we dan bij die perfecte risotto? Wat zijn de basishandelingen voor het maken van een risotto?
Nou, je zei het al, het is een verduiveld simpel gerecht. En daar moet je een paar dingen gewoon goed doen. En het begint als eerste. De Italianen die zeggen dat er drie handelingen in de pan zijn. En de eerste is dat je het vet wat je gebruikt, en vroeger gebruikten ze nog wel eens boter en andere soorten vet, maar tegenwoordig voornamelijk olijfolie, die moet je aromatiseren. En dat doe je over het algemeen met een ui. En bij wat heftige gerechten doe je dat met knoflook bijvoorbeeld.
Okay.
Maar niet zoals ik altijd deed, met een sofrito, of hoe zeg je dat?
Sofrito.
Ik deed altijd peen, ui en selderij.
Selderij, ja.
Ja. En je moet heel weinig doen.
Oké. Okay.
Ja, het gaat er echt om dat je smaak geeft aan het vet.
Oké. Okay. Het is een subtiel aroma. Het is feitelijk er zit geen groente in de basis van de risotto.
Nee, want dat zijn nou je smaakmakers die je er later bij doet.
Oké. Okay.
En je doet er een beetje zout bij. Zodat je helpt. Het mag ook niet verbranden. Het moet echt zweten. Het moet echt. Het tweede stap die je neemt is het invetten van de rijst.
Ja.
En ook hier gebruik je weinig vet. Het idee is ook. Dat heb je nu ook. Er zit een 1 theelepel olijfolie in. En 15 gram boter voor zes porties.
Dat is veel minder dan ik normaal doe.
Ja, en ik ook altijd deed. Dus het idee is ook, minder olie is minder zwaar op te maken. Dat is deze dus ook niet.
Nee, hij is heel licht en elegant.
Ja, en dus net als die wijn. Dan heb je ook nog trek in een volgend gerecht.
Ja, want het is natuurlijk gewoon een primo. Eigenlijk is het een voorgerecht.
Ja.
Oké. Okay.
Ja, kom maar zelf terug. Toch? Heb jij een duidelijke mening over?
Daar heb ik een hele duidelijke mening over.
Nou, dat is stap 2. En de derde stap is het roosteren van de rijst.
Okay.
En dat doen mensen vaak ook te heet. Het idee is dat die warm onder de duim is. Over het algemeen.
Okay. En
dus je bent aan het... het duurt een paar minuten. Je bent het op een medium hoog vuur aan het roosteren.
Ja.
En als je je duim erop drukt, dan moet hij niet pijnlijk warm zijn.
Oké. Okay.
Heet onder de duim is als het dus echt heet voelt. En dat je hem eigenlijk weg gaat trekken omdat hij je vinger begint te verbranden. Dus dat moet je een beetje aanvoelen, uitproberen. De pan maakt ook een grote, is ook belangrijk, een grote brede pan. Waardoor er een dunne laag rijst zit en veel contact heeft met warmte.
Ja.
Gaat makkelijker en sneller. Hoef je minder te roeren en dingen te doen. Dat is stap 3.
Ja.
En afhankelijk van het recept is het die of heet of warm onder de duim. En dan komt de volgende stap. En dat is namelijk of het toevoegen van bouillon.
Ja.
Of het afblussen met wijn.
Ja, ik doe het met wijn.
Ja. En sommige mensen doen het met vermoed. Dat deed ik altijd. Dat was eigenlijk door Jamie Oliver. Want zo ben ik er ook mee begonnen. En als je wijn doet, dat is afhankelijk van het recept wat je gebruikt. Dat hoef je dus niet altijd te doen.
Oké.
Okay. Daar zijn een paar dingen belangrijk. Doe weinig wijn.
Ja.
Het is echt een smaakversterker.
Ja.
En niet per se bedoeld om in te koken. Dus als je een grote klets koude wijn erbij gooit en het kookt echt, ja, dan gaat ook de garing anders. En dat moet je dus niet doen.
Ja.
Het moet snel verdampen zodat de alcohol eruit gaat en de bitterheid ook weggaat.
Maar wat ik interessant vind is in wat jij nu zegt, is dat eigenlijk, ik doe al die stappen al, maar ik doe ze allemaal veel te groot. Dus jij zegt weinig aromaten, weinig vet, weinig warmte, weinig wijn. In ieder geval of relatief.
Of geen wijn.
Ja.
En daarna begint het de stappen die de meeste mensen wel kennen. Dan ga je of je smaakmakers, dan doe je die bouillon.
Ja.
Over het algemeen duurt het tussen de 15 en 19 minuten.
Geen 20.
Geen 20?
Geen 18. 19.
En als je deze rijst die we nu hebben gebruikt. Daar ga ik weer.
Carnaroli?
Dankjewel. Ja. die heeft minder tijd nodig. Dus ook afhankelijk van de soort rijst heb je minder dan. Heb je of 15 minuten nodig of iets meer. Die bouillon is de basissmaak van je risotto.
Ja.
Die moet dus echt goed zijn. En dan doe je of je smaakmakers in het begin. Of aan het einde, of allebei, afhankelijk van het recept. Dan komen we aan het einde, wanneer de risotto klaar is. Dus je kan aan de ene kant naar de tijd kijken. Maar ik zou vooral wat rijstkorrels met een vork eruit pakken en proeven.
Ja.
Want die moeten al dente zijn of moeten een bite hebben.
Ja.
Dat is het eindstadia wat je wil hebben.
Je einddoel is eigenlijk, net als bij sushi, dat het middelste van die korrel nog net een beetje weerstand heeft.
Exact. En omdat je de rijst daarna 2 minuten moet laten rusten, moet je hem dus eerder stoppen. Dus je moet, zodra je het gevoel hebt, hij is bijna klaar, dan moet je stoppen met het kookproces.
Want hij gaat na in de pan en met die restwarmte.
Ja. En je begint met meer bouillon en eindigt met minder bouillon. Dus als je er bijna bent, niet te veel erbij gooien. En de laatste stap die je doet, het is de mantecatura.
Ja.
Zeg ik
dat? Ja, het klinkt goed. Ja.
Dank je. Dat is het cremig maken met boter en met kaas.
Oké. Okay.
En dan zet je hem neer, dan doe je er een theedoek overheen.
Ja.
1 of 2 minuten laten staan.
Ja.
En die theedoek doe je omdat je wil voorkomen dat de condens die op een deksel zou slaan, als water druppelt bovenop je...
Terugvalt in je risotto.
En dat wil je niet. Dus, op warme borden snel opeten.
Ja. Maar het is interessant, want ik dacht dat ik best een aardige risotto maakte. Maar ik haal hier al een heleboel belangrijke tips uit. Jij hebt je risotto game naar het volgende niveau gehaald. Daar zitten vast nog details en subtiliteiten in die ervoor zorgen dat je het echt goed krijgt. Wat zijn de details waar we op moeten letten?
Ja, en dat is typisch Italiaans, hè? Italiaans is... bedriegelijk simpel.
Ja.
Met top ingrediënten. Maar die simpelheid moet je wel goed uitvoeren.
Ja.
En datzelfde geldt met pasta's en andere Italiaanse gerechten. Nou, wat je dus moet doen, is je moet bouillon, wat ik al net al zei, is de belangrijkste smaakmaker.
Ja.
En doe dus geen bouillonblokjes.
Okay.
2 redenen, die zijn vaak vies.
Ja.
En heel zout.
Okay.
En wat er gebeurt, is die bouillon, als je die te hard laat koken, dan verdampt er ook veel. En sowieso verdampt natuurlijk wat.
Ja.
Zout verdampt niet. Dus dan hou je dus een hele bremzoute risotto over.
Ja.
Dus liever zelf bouillon maken.
Ja.
Of een potje kopen in een speciaalzaak of bij de supermarkt. En echt goed kijken dat er geen zout in zit.
Ja.
En anders met je water erbij. Wil je toch bouillonblokjes gebruiken? Doe dan de helft van de portie die je normaal doet.
Okay.
Ja, normaal staat er 1 blokje op 500 milliliter.
Ja.
Dus 1 blokje op 1 liter.
Ja, goeie.
Dat is 1 ding.
Ja.
Je moet ook met zout oppassen. Dus doe dat vooral aan het einde dat je gaat zouten. En vergeet ook niet dat als je kaas toevoegt, dat die kaas ook zout is.
Ja.
Liever aan het einde dan aan het begin. En anders moet je het weggooien, dat is zonde.
Mm-hmm.
En dan de boter.
Ja.
Veel minder boter dan je denkt.
Mm-hmm.
En ijskoude boter.
Okay.
In vlokjes of in stukjes.
Ja.
En de reden daarvan is dat die boter dan veel beter om de rijstkorrel bindt. Want dat wil je hebben. Je wil dat dat er een smeuïg gerecht ontstaat. En niet een gerecht wat in een soort van vet drijft.
Dus, nee, het is monteren eigenlijk. Net als met een saus waar je koude boter waarmee je monteert.
Ja. Ja. Hetzelfde is met kaas, maar je doet niet overal kaas bij.
Nee.
Jij bent daar, heb er een hele duidelijke stelregel over?
Geen vis of zeevruchten, geen kaas.
Nee, precies, dat heb ik ook.
Zo simpel is
en
het.
En sommige recepten zijn zo heftig, dan heb je het niet nodig. En sommige heb je het juist wel nodig. Hele subtiele bijvoorbeeld. Ja, dan moet je opletten dat je daar niet echt een knaller van een kaas bij doet. Dus 2 minuten laten rusten. En dat maakt hem echt beter. Dat heb ik nu al een paar keer gedaan. Wordt hij veel lekkerder van.
Oké. Laten we het even hebben over de rijst. Want je noemde net al een paar soorten. Kan je even aangeven wat voor rijst we moeten hebben en waarom we die moeten hebben?
Ja, weet je, ik zal eerst kijken wat ik net al zei in het begin. Die rijst, die eigenschappen van de rijst, dat hij zowel een bite heeft als smeuïgheid. Mm-hmm. Dat maakt het bijzonder.
Ja.
Nou, die wordt flink verbouwd in de Po-vlakte in Italië, Noord-Italië. Ja. Dat is van het ras Japonica en die heeft dus die kenmerken in zich. En dat heeft te maken met zetmeel.
Oké.
Aan de ene kant heb je zetmeel aan de buitenkant, amylopectine.
Ja.
Dat door roeren eruit oplost in vocht en de smeuïgheid en de binding geeft.
Ja.
Aan de andere kant heb je zetmeel in de kern van de rijskorrel, amylose. En die zorgt ervoor dat de korrel gewoon bite blijft houden, niet uit elkaar valt.
Oké.
En sommige typen rijst, risotto rijst, hebben andere verhoudingen van die zetmeel en andere eigenschappen.
Ik snap het.
En je kan het ook zien. Aan de buitenkant is het doorzichtig. Als je een rijstkorrel pakt.
Ja.
Buitenkant is doorzichtig. En de binnenkant is een beetje troebel.
Ja.
En,
dat zijn die verschillende rijsten. Ja. Verschillende vormen van zetmeel.
Ja. En wat is dat? Als je een rijstkorrel hebt met veel zetmeel in de kern.
Ja.
Dan kan die sneller vocht opnemen. Zoals de rijst die we nu hebben.
Carnaroli.
Jij gaat het gewoon voor mij uitspreken.
Ik ga het voor jou zeggen. Carnaroli.
Ja, dus die kan het snel opzuigen.
Ja.
Hoef je minder lang te koken.
Ja.
Is dus sneller klaar. Maar ook sneller papperig en gaar. Dus dat maakt een heel groot verschil. En de buitenkant, dat maakt de romigheid. En hoe meer je roert, hoe meer je dat losweekt of uit die rijstkorrel haalt.
Oké.
En dan heb je nog het fruiten van de korrel, dus het warm maken, heeft nog een reden. Want door die korrel snel op te warmen, stop je het zetmeelproces in de kern.
Ja.
Dus je zorgt eigenlijk voor dat die kern langer een bite blijft houden.
Ja.
Dus dat is echt heel belangrijk, zeker als je risotto maakt en het wordt snel pap. Nou, niet te lang koken, maar dan misschien moet je het verwarmen van die korrel wat langer doen.
Ja. Dus de essentie, laat ik zeggen, de chemische essentie van het maken van de juiste risotto gaat eigenlijk over die twee soorten zetmeel.
Ja.
Die zetmeel die aan de buitenkant zit, die de binding van je saus doet. En de zetmeel die aan de binnenkant zit, die zeg maar de stevigheid van de korrel geeft.
Exact, ja.
En door daarmee te spelen kan je verschillende stijlen risotto krijgen.
Ja, en je hebt dus in Italië heb je 6 soorten rijst die een kwaliteitskenmerk hebben gekregen.
Ja.
De Blado, de Roma, de Sant'Andrea, Vialone Nano, Carnaroli, kan het wel, en de bekendste Arborio.
Oké, die laatste twee ken ik.
Ja, en dat zijn ook degenen die het meest kan kopen.
Oké.
Wat je wel zegt, de Arborio is de meest populaire.
Ja.
Veel mensen denken ook dat de enige risotto rijst Arborio is.
Nee.
Maar dat is niet zo.
Nee, dat is niet zo.
En de Vialone Nano komt vooral in de buurt van Venetië. En die regio uit. En die maakt een droge korrel.
Ja.
Dus kan veel zetmeel aan de binnenkant, kan het goed opzuigen. En Arborio, zoals Sara Puzo, bekend ook als South and Pepper. Dat even op haar site kwam ik tegen. En dat was toch een mooie omschrijving. Zij, Arborio, daar zorgt voor dat de rijstkorrel neemt minder vocht op en geeft meer zetmeel af. Dus je krijgt een wat plakkerige substantie. Dus als je meer vocht toevoegt aan het einde, dan bindt die substantie ook. Dan krijg je de golven. Dus dat is goed voor jou.
Ja, voor Alonda.
Ja. En hij is goedkoop, komt uit de Po-vlakte, heeft dus in de kern ongeveer 13% minder zetmeel. En dan zou je zeggen, hij neemt minder vocht op.
Ja.
Dan zou je toch ook minder snel gaar zijn, denk je, of minder kapot gaan. Maar het duurt langer om al het vocht op te nemen.
Snap ik.
En door die lengte is de kans heel groot dat het gewoon pap wordt. Dat die
ja.
Dus, okay. Dus als je die rijst gebruikt, wat het meeste denk ik is wat mensen doen, moet je gewoon heel erg opletten dat je niet te lang doorgaat.
Arborio is een gevoelig korreltje.
Exact, ja.
Goed. Die andere, die Carnaroli?
Ja, daar zegt Sarah over dat die rijstkorrel veel meer vocht absorbeert. Mm-hmm. En daardoor is hij ook eerder gaar. En dan krijg je een heerlijke, romige risotto.
Oké.
Okay. Ja, en deze heeft veel meer zetmeel in de kern.
Ja.
En die kooktijd is dus korter, dus minder snel kapot gaat hij. Maar het geeft minder zetmeel af aan de vocht.
Ja.
Dus je krijgt een minder romige saus.
Oké. Okay.
Dus, en dat wat we nu ook hebben, dat hadden we dus nu ook net niet in het recept wat we hadden, wat we gegeten hebben. Maar dit is ook wel, dit is de duurdere versie.
Ja.
Hij komt uit Piemonte en Lombardije. Ik had voor vandaag, was ik even op zoek gegaan naar risotto rijst. Hè. Je kan het best goed in de supermarkt kopen. Ja. Deze twee merken ook. Hebben even gecheckt, maar zowel bij alle supermarkten hebben ze wel.
Ja.
Vooral de Jumbo heeft het, vond ik ook niet te duur.
Nee.
Dus ik dacht, nou, €2 voor 500 gram. Dat is gewoon een normale prijs voor rijst. Maar dat was toch even iets meer. Want ik was volgens mij €18 kwijt voor een kilo.
Wow. Ja, bij een speciaalzaak.
Ja.
Ja, ja, ja. Ja, maar dat heb je natuurlijk ook bij die sushi rijst. Daar zitten toch grote verschillen in de kwaliteit. Ook van de, laat ik zeggen, pin één ras en één soort.
Ja, ja. En veel van de sushi rijst wordt dus ook in de po-vlakte gemaakt, is Italiaans.
Nou ja, kijk, Japonica, dat doet al vermoeden dat het uit Japan komt. Ja. Dus,
En dit is ook een favoriet bij de chefs. Want hij is iets notiger, iets lekkerder, zeggen ze.
Ja.
En zeker subtiele gerechten is dat natuurlijk gewoon, dan proef je dat natuurlijk ook heel goed.
Ja.
Maar hij mislukt minder snel.
Okay.
Dus hij is wat vergevingsvergezinder in restaurants.
Ja.
En dus als je begint en het mislukt vaak, verwissel dan de rijst. Ga dan Carnaroli gebruiken in plaats van arborio. Kijk even goed op je pakje. Koop sowieso geen rijst waar niet op staat wat van soort het is.
Ja.
En dan mislukt hij veel minder snel.
Oké, even terug. Want jij legde net de basisstappen uit. Ik heb ook even net staan meekijken bij hoe je deze risotto maakte. Die maakte je niet door te roeren.
Nee.
Zijn er andere technieken dan die drie stappen die je net beschreef?
Zeker weten. En er zijn er het boek wat ik gebruikt heb van Boucher, die heeft het over 6 soorten bereidingswijzen.
6 benaderingen om tot risotto te kopen.
En, okay. Maar grofweg zijn er eigenlijk 2 hoofdsoorten.
Ja.
De eerste, zoals hij het zegt, dat is zoals we het kennen. En daar voeg je dus stapsgewijs kleine lepels hete bouillon toe.
En dan roer je. Ja.
En dan roer je wel of niet. Je gaat ook minder roeren, wordt hij natuurlijk minder plakkeriger. Maar je moet in ieder geval roeren om te voorkomen dat hij verbrandt aan de onderkant.
Ja.
Dat is de eerste. En de tweede versie die ik net heb gedaan, is de versie waarbij je geen gebruik maakt van het aromatiseren van het vet.
Nee.
Want daarmee moet de rijst heet onder de duim zijn.
Okay.
Dus het moet echt flink warmer zijn.
Ja.
Dan je normaal zal doen.
Ja.
En daar verbrandt dan het ui wat je erbij doet. Okay. Bijvoorbeeld. Dus dat sla je over. En dan heb je een afgepaste hoeveelheid rijst en bouillon.
Ja.
En die gooi je, zodra de rijst dus geroosterd is en klaar is, gooi je in één keer de bouillon erbij.
Ja.
Deksel erop. En dan de tijd die ervoor staat, 15 of 17 minuten. En dan niet de deksel openmaken.
Oké, okay, en dan kan je gewoon weglopen.
Kan je weglopen.
Oh, dat is ook fijn.
Ja, en dan krijg je dus een droog. En dat doe je dan wel met de Carnaroli bijvoorbeeld, die wat droger overblijft en dus minder plakt en dus ook aanbrandt.
Oké.
Okay. En dat doen ze dus vooral in Verona, in het zuiden van de po-vlakte.
Dus als ik het even plat sla, dan doe ik arborio met de klassieke methode roeren, krijg ik een Alonda.
Exact.
En deze staande methode, zeg maar, die doe je met Carnaroli en dan krijg je een drogere risotto.
Ja, ja. Dus, en dit is wat ik dus hier een uitvinding van vind, is dat het dus gewoon je niet bij hoeft te staan.
Oké. Okay.
En het werkt. Nou, we hebben het net gemerkt.
Ja, hij is hartstikke lekker. Oké, okay. Nu hebben we de basis op orde. Zijn er andere dingen die de luisteraars moeten weten om hun risotto game ook naar het niveau te tillen waar jij nu op zit?
Nou, waar ik op zit.
Dat duurt jaren natuurlijk. Dat
ik heb er 3 gemaakt, dus dat valt ook alweer mee.
Nou ja, ik vond hem buitengewoon lekker.
Dus, ja, ik heb dus het recept exact gevolgd.
Oké. Okay.
En dus wat jij zelf al zei, dingen veel minder en veel simpeler gedaan.
Ja. Ja.
Veel meer gaan voor een hele subtiele smaak, zoals ik met eekhoornsbrood heb gedaan.
Ja.
Dus geen andere kruiden erbij, geen knoflook, geen zware dingen.
Nee.
Geen peterselie, maar het zit trouwens wel in. En of dat je dus, nou ja, gewoon die stappen beter volgt. Maar er zijn nog wat meer dingen.
Ja.
Ik had het net al over de pan.
Ja.
Gear, hou van gear. Er zijn dus speciale risotto pannen.
Oké. Okay.
En dat heeft dus te maken met de hoeveelheid rijst die je gebruikt. En als je een pan, ze hebben dus, je moet een lage pan hebben.
Ja.
Zodat je er makkelijk in kan roeren. En je moet een pan hebben die ja, flink wat oppervlakte heeft, passend bij de hoeveelheid rijst die je doet.
Een hapjespan.
Hapjespan, ja. Maar dan, ja, ja een hapjespan. Ja, ja.
Oké.
Okay. Ja. Maar dan, dus in het boek staat ook zelfs dat als je dan zoveel gram doet, dan moet hij zoveel een diameter hebben.
En... Ah, 6 hapjespannen.
En ik merkte het net, want we hebben het net gemaakt hier beneden. En jouw pan was net wat kleiner. En dan was ik met het, vooral met het fruiten van de rijstkorrels, moest ik heel erg veel roeren.
Ja, om te zorgen dat ze allemaal contact hebben.
En meer roeren is meer zetmeel. En meer roeren is potentieel rijstkorrels kapot maken. Dus dat wil je niet.
Levensgevaarlijk. Ja. Ja.
Dus dat is een ding. Dus pak een goede pan.
Ja.
Vooral, en ik denk het belangrijkste is dat je er goed bij kan. Dus een lage pan. Een houten lepel.
Ja.
Zodat je dingen niet kapot maakt. Die je korrels niet kapot maakt. En een ander ding wat ik er wel aan over heb gehouden is dat, vooral heb ik er net ook al gezegd, is dat je het vuur niet te hoog zet.
Ja.
Het hoeft niet te koken.
Nee.
Het mag borrelen. Het gaat erom dat het vocht, de bouillon, wordt opgenomen door de rijstkorrel.
Ja, wat mij opviel, jij stond net bij mij hier beneden te koken en op mijn inductiefornuis, ik kook hem meestal op 7 of 8. Jij stond hem eigenlijk op 3 of 4 te koken.
Ja.
Dat is echt veel lager.
Veel lager dan ik zelf gewend was. Ja,
ja.
En andere dingen die ik ben tegengekomen in research die ik wel leuk vond om te vermelden, is dat net zoals die maanzat die ik dan had, als soort van extra crunch. Ik zag ook Kranenborg een versie maken waarbij hij ook koffie gebruikt. Koffiebonen in de bouillon.
Ja.
Dit was een versie met zwezerik.
Nice.
Maar wat hij ook deed, hij deed gemalen verse koffie op de onderkant van het bord. En daarop deed hij de risotto.
Ja,
en dat heb ik al meer.
I like the sound of that.
Meer gezien. Dus daar kan je ook wel leuk mee experimenteren met andere dingen. En die saus aan de zijkant vond ik een hele leuke... Leuk ding. Dus als je die risotto simpel houdt, dan kan je echt wel hele leuke dingen aan toevoegen.
Ja.
Heb jij nog tips?
Ja, nou, ik durf het bijna niet te zeggen, want na deze uitweiding over de klassieke methodes. Nee, wat een van de dingen is, ik wil natuurlijk graag al onder en dat die mooi gebonden is.
Ja.
Wat ik wel eens heb gedaan, als ik hem niet goed krijg, dan neem ik gewoon een schep van die risotto, die gooi ik in een klein blendertje, die draai ik helemaal stuk en daarmee heb je eigenlijk een soort van bindmiddel om te zorgen dat die bouillon, dat die wordt gebonden, waardoor je dus een hele natte risotto krijgt.
Nou ja, dat lijkt me best wel slim. Zeker als je dan een carnaroli gebruikt, die wat droog van zichzelf is, kan je wel met de lekkere rijst toch al honda krijgen.
Zeker.
Kijk eens aan.
Ik heb nu een risotto gehad die ik nog nooit had gehad. Ook met een techniek die ik niet kende, namelijk dat je een soort van smaakmakers toevoegde. Ik heb het vermoeden dat jij in dat boek van jou nog wel meer lekkere recepten hebt staan.
Ja, het was echt Kill Your Darlings. Want ik heb dit boek doorgenomen.
Ja.
Ik heb ook even al mijn andere boeken doorgenomen. Dus de Silver Spoon en andere Italiaanse kookboeken.
Ja.
En wat ik dan weer grappig vond, een aantal kwam vermoed dus heel erg terug.
Ja.
Ja, wat ik dus nooit meer ga doen.
Nee, want het is veel te heftig.
Veel te heftige smaak. Ja. En dus ook met de kans dat je veel te veel doet.
Ja. Maar kom eens even met die goede recepten.
Nou,
ik heb
geprobeerd even op hoofd ingrediënten te pakken. Dus ik heb er eentje met paddenstoelen.
Ja.
Die we net eigenlijk op hebben.
Ja.
En dat was er eentje met eekhoornsbrood, anchovies en tomaat.
Ja.
En daar maak je een soort van prutje van tevoren.
Ja.
En daar doe je gepelde tomaten bij, maar ook een beetje van het weekvocht van het eekhoornsbrood.
Ja.
En dat doe je als laatste door de rijst heen als smaakmaker.
Lekker.
Die was heel lekker. En dan een klassieker met specerijen. Dan kan je ook veel met specerijen maken. Is de risotto Milanese. En dat is met merg en safraan.
Ja, dat merg is wel belangrijk. Hè? Mensen maken het vaak alleen met safraan, maar dat merg is ook heel belangrijk.
Ja, en merg voeg je dus in het begin toe. Dus als je de olie erbij doet, doe je ook de merg erbij.
Ah, nice.
Nou, dan eentje met vlees. En iets wat ik veel doe, wat je ook veel in Italië ziet, is dat je dus, deze is dan gemaakt met varkensworst en met spinazie.
Oké. Okay. En op welk moment, doe je er gewoon hele worst door? Of?
Nee, wat je doet is, ik snij dan het velletje eraf.
Ja.
En ik druk eigenlijk het worstvlees eruit.
Ja.
En sommige slagers hebben dat ook apart.
Ja.
Ook om vragen. En in Frankrijk bijvoorbeeld is dat dus heel normaal in de supermarkt. En dat is natuurlijk al gekruid en lekker en vettig. En dat is heel lekker daarbij. Dat is echt een top risotto.
En wanneer doe je die spinazie dan erbij?
Die doe je in het begin erbij, zodra je de bouillon erbij gaat doen.
Oké, interessant. We hadden het al even over vis. Heb je een visrecept?
Ja, ik ben dus vis en pasta. Daar ben ik nooit zo'n enorme fan van, behalve vongole. Maar deze vond ik wel heel erg leuk. Dat was eentje met mosselen.
Met mosselen. En hoe maak je dat met mosselvocht?
Wat je doet, is je maakt de mossels zoals je het normaal doet. Ja. Je bewaart het vocht.
Ja.
Dat combineer je met je visbouillon. Dus ja. Dat is wel gewoon wel grappig. Dus ja. Geen zout bij de mosselen doen.
Nee.
En je maakt, net zoals we net hebben gegeten, een soort van prutje van mosselen. Die je snijdt in de grootte die je hebt.
Ja.
En daar doe je nog knoflook bij. En daar doe je ook nog peterselie bij. En wat anchovis. En dat voeg je aan het einde toe. En dan geen boter en geen kaas.
Kaas. Gelukkig maar. Ja, ik was al bang.
Vis ja. Is geen kaas.
Vis is geen kaas. Oké, groente, kan je daar ook wat mee?
Ja, dat is het leuke. Het leuke vind ik, als je eenmaal door hebt hoe je het goed krijgt. En je realiseert je, het is een simpel gerecht.
Ja.
Met één soort smaak.
Ja.
Ook subtiel.
Ja.
Kan je alle kanten op.
Oké.
En één wat ik heel lekker vond was eentje met courgette en met pesto.
Oké, hoe snij je die courgette dan?
Dobbelsteentjes, klein. Ja. Die doe je net zoals de spinazie erbij zodra je de eerste bouillon hebt toegevoegd.
Ja.
Dus die gaart eigenlijk met de bouillon mee.
Ja.
En de pesto doe je erbij aan het einde als je het op het bord legt.
Oeh, nice. Die drizzel je erop, zeg maar.
Ja, en niet meekoken.
Nice.
Want dan wordt het gewoon een beetje tranig.
Nee, viezig, dan wordt het ook bruinig. Dat moet je niet hebben. Oké. Okay. Nou, dat klinkt goed. Waren dat ze?
Nee, nog eentje.
Okay.
En dat is met fruit. Ik heb ooit een keer een klassieker gegeten met citroen. Ik heb een keer eentje gegeten in Italië, in de buurt van Napels aan de kust. Dat beroemd is voor citroenen. Dat was met citroen. Maar deze kwam ik in meerdere kookboeken tegen. En ik had een soort van kortsluiting in mijn hoofd. Maar risotto met aardbeien.
Risotto met aardbeien. Risotto Picasso.
Ja. Yes. Of pizza met ananas.
Oh man, maar dit is een Italiaans recept.
Ja, ik was eerst aan het twijfelen. Het stond in het boek wat ik gebruikt heb, toe de risotto, maar ook in de zilverspoen.
Oké.
Okay. Ja, zilverspoen is toch klassiek Italiaans.
Nou, dan ik probeer mij daarvoor open te stellen. Vertel even, hoe werkt dat dan?
Nou, je maakt hem eigenlijk, je gebruikt hier wel wijn bij, maar dan gebruik je zoete wijn, muskaatwijn.
Ja.
Gewoon een normale bouillon, groente of kippenbouillon. Okay. En je pureert de aardbeien met een beetje citroen of met balsamico.
Ja.
En dat voeg je aan het einde toe. Dus als de risotto klaar is, voeg je het toe. En dan boter en dan kaas.
En dat is niet een dessert?
Het is geen dessert.
Wauw.
Ik heb het nog nooit gemaakt, maar het is van het leuke om toe te voegen, omdat je de veelzijdigheid hier gewoon van dat recept, van het gerecht heel erg ziet.
Oké. Okay. Ontzettend veel goede tips. Maar wat ik natuurlijk ook altijd wil weten is waar kan ik dit buiten de deur goed eten?
Ja, en dan zou ik zeggen niet.
Niet?
Nou ja, weet je, we hebben het er al een paar keer over gehad. Voor mij is het zo, ik bestel het bijna nooit in een restaurant.
Nee, want, levensgevaarlijk.
Want ik heb het idee, als het dus heel snel komt, dan vertrouw ik het al niet. Want dan is het namelijk voorverwarmd en klaar. Het is nooit echt lekker.
Nee.
Ik zou het alleen eten in Italië of in echt een goede Italiaanse restaurants in Nederland of in Vlaanderen. En ik weet niet, kijk, we hebben het net al gehad van, is het een voorgerecht of een hoofdgerecht? Ik vind het echt wel een voorgerecht portie. Ja. Want dan blijft het ook, dan wordt het ook niet te veel.
Nee.
Dus, en wij denken, eet het vooral in Nederland als hoofdgerecht. Dus dat zou ik wat minder doen.
En weet je wat het allerergste is?
Nee, wat wil je zeggen?
Als mensen dat bijgerecht geven.
Oh ja, dat was verschrikkelijk.
Oh, dat je dan dat dan gewoon ineens zo'n klets, zo'n lepel, zo'n bol risotto met ijsbolletjes tang.
Ja.
Zo'n bol risotto naast je biefstuk of zo.
Ja, dat is bij mij. Als ik dat in een restaurant zie, dan
bestel ik dan ben ik weg. Dan ben ik in staat om het restaurant te verlaten. Nee, serieus. Risotto als bijgerecht. Ja. Zullen we dat even niet doen?
Nee. Dus eten buiten de deur, kies gewoon echt een goede traditionele Italiaanse restaurant. En dan moet je het vaak met z'n tweeën bestellen, is een goed teken. En je moet er lang op wachten.
Ja.
Dan is hij meestal wel goed.
Ja, 15 of 19 minuten zou je zeggen.
Ja, exact.
Heel goed. Vegetarisch repertoire, kan je natuurlijk alle kanten mee op.
Ja, wat mij leuk lijkt is om gewoon een risotto te doen.
Ja.
En we zitten nu zo'n beetje begintijd van de herfst. De paddenstoelen komen weer boven in de bossen. Vind je het leuk om paddenstoelen te plukken? Dan is dat een perfect recept om voor alles wat je gevonden hebt er doorheen te gooien.
Mm-hmm.
Maar het is ook een prima versie gewoon met paddenstoelen uit de supermarkt. Of van de markt waar je bent. En het is Ik zet het recept op de site. De kern is eigenlijk dat je de risotto maakt zoals we net verteld hebben. Op de eerste methode.
Ja.
Dus, en daar gebruik je bouillon voor. En je kan een paddenstoel bouillonblokje gebruiken. Maar wat ik wel geleerd heb, wat heel erg lekker is. Als je gedroogde paddenstoelen hebt. Dus liefst eekhoornsbrood. Want dat is lekker stevig. Dan kan je best wel wat bij de bouillon gooien. En dan wordt die bouillon gewoon echt een heerlijke paddenstoelen smaak. Ja, ja, dus dat was een goede tip om te doen. Met de paddenstoelen bak je op. Wat was het ook weer, Jeroen? Champignons maak je eerst heet.
Champignons bak je heet aan en daarna smoer je ze gaar.
Ja, dus eerst en daarna doe je pas de smaakmakers, zout en peper erbij. Nou, op die manier maak je een paddenstoelenbrutje, is het eigenlijk. En zodra het klaar is, doe je het erbij en dan heerlijk.
Top.
We gaan het volgende keer over hebben.
Volgende keer gaan we het hebben over gebraden kip.
Ja, oh, daar heb ik echt zin in.
Ja.
Dat is echt een ding wat ik niet vaak maak en... En jij gaat mij heel erg veel erover leren, toch? Want dat heb je vaak gemaakt.
Ja, ik maak het al jaren. En ik ben op dit moment bezig met research om het nog beter te doen. Ja? En ik ga jou deelgenoot maken van mijn avonturen op dit glibberige pad richting de perfecte gebraden kip.
Deze podcast wordt gemaakt door Jeroen Doucet en mezelf, Jonas Nauwe. Je kan een reactie sturen naar jonas@watschaftepodcast.com of jeroen@watschaftepodcast.com. Maar je kan ook contact met ons opnemen via Instagram, Facebook, Twitter, via een DM.
Je helpt ons door onze podcast door te sturen naar één iemand die ook van lekker eten en drinken houdt. Of laat een review achter op Apple Podcast.
Zoals deze van Belle Aau. En die is met als titel Mooi en 5 sterren. Dankjewel daarvoor. Mooie Bourgondische lullo's met enorme verpassie in eten en koken.
Nou, man. Lul.
Lul, man. Ja. Een andere die vond ik heel erg leuk, van Graf Oorlog, zalig. Wat een prettige combi van gezellige gesprekken, informatie en plezier in ontdekken. Echt goed gemonteerd ook, het loopt gewoon met een goede geluidskwaliteit en niet te rommelig. Er is één nadeel, het mag 2 keer zo lang.
Wauw, en dit was vlak na de aflevering met Kees Holtkamp, dus we weten wat ons te doen staat.
Ja, ja. Tot de volgende keer.
Tot de volgende keer.